Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Galaten 4. Galaten 4. Door te zingen psalmen, psalm 122 vers 1. Psalm 48 vers 1 en 5. Psalm 84 vers 4. Psalm 135 vers 12. Het te lezen schriftgedeelte, Galaten 4. Door te zingen psalmen, psalm 122 vers 1. Psalm 48 vers 1 en 5. Psalm 84 vers 4. Psalm 135 vers 12. Wij wensen u een goede dienst.
Thank you. onze hulp en onze enige verwachting. Zij in de naam des Heere Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, die is geboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons samen zijn voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 122. En daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 122. De schriftlezing voor dit middaguur kunt u opgetekend vinden in de brief van de apostel Paulus aan de gemeenten van Galaten. De brief van de apostel Paulus aan de gemeenten van de Galaten en daarvan het vierde hoofdstuk. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Doch ik zeg, zolang een tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot een tijd van den Vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Zodan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam, Gods door Christus. Maar toen als gij God niet kendet, diendet gij degenen die van nature geen goden zijn. En nu, als gij God kent, ja, veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u, dat gij niet enigszins te vergeefs, dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Wees gij als ik, want ook ik ben als gij. Broeders, ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En gij weet dat ik u door zwakheid des vleesjes het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking, die in mijn vlees geschiedde, heb gij niet veracht noch verfoeid. Maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja, als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoud uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoud ijveren. Doch in het goede allen tijd te ijveren is goed, en niet alleenlijk als ik bij u tegenwoordig ben, mijn kinderkens, die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijge. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was, en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Het wel dingen zijn die andere beduiding hebben. Want deze zijn de twee verbonden, het ene van den berg Sinaï, tot dienstbaarheid barende, het welk is Hagar. Want dit, namelijk Hagar, is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is ons aller moeder. Want er is geschreven, zijt vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart. Breek uit en roep, gij die geen baardsnood hebt. Want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan dergene die den man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Isaac was. Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar den geest geboren was. Alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije.
Laten wij nu trachten, gemeenten, om samen het heilige aangezicht der Assyrië te zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heren, voor de tweede maal op deze uw dag die naar uw naam is genoemd en voor uw heilige dienst is bestemd, wil u ons nog samen brengen binnen de wanden van dit uw bedehuis, rondom de kandelaar van uw eeuwig blijvend getuigenis. En heren, u weet u het, nu is ons hart van nature onontvankelijk voor de boodschap van uw woord. En wat is er daarom noodzakelijk dat uw geest zich paart in zijn zaligmakende bediening aan de prediking van het woord. Opdat het zaad wat ook vanmiddag weer gezaaid mag worden, het zaad van de wedergeboorte, mag vallen in een wel toebereide akker van het hart. O Heer, en zou u daarom vanmiddag niet achter willen blijven. Want als wij uw woord verkondigen en u houdt uw geest in zijn zaligmakende bediening achter, dan zal dat woord zijn kracht die doen tot zaligheid. Heer, uw woord is levend en krachtig. Uw woord keert niet ledig tot uw weder, daar ligt het niet aan. Maar het ligt aan ons hart. En daarom, o Heer, zou u willen geven dat ook vanmiddag die krachtdadige en die onwederstandelijke bediening van uw geest zich mag paren aan de prediking van uw woord, omdat dode zondaren, want dat zijn we toch van nature, levend gemaakt zouden mogen worden door uw geest. Want doden zullen gaan horen de stem van de zonen Gods, en die ze horen, die zullen leven. En heren, daar wordt uw naam toch door verheerlijkt. Als er ook vanmiddag weer in Sion geboren mogen worden, wederom geboren tot een levende hoop, door de toepassende bediening van de Heilige Geest, als de opstandingskracht van Christus wordt toegepast in het hart van de zondaar. Ach, hier schenk het nog. Want u weet het ook, hoeveel dat er in deze gemeente nog zijn die voor eigen rekening naar de eeuwigheid reizen. Wellicht zijn er bij die de naam hebben dat zij leven, maar u zegt dat ze dood zijn. En dat zijn we nu allemaal. Maar heren, waar u dat leven komt te schenken, dat is een leven dat nooit meer sterft. Want de dood is voorgoed overwonnen door uw eigen zoon. Die mens wilde worden om de dood te kunnen sterven. En die God is gebleven om de dood te overwinnen. Om zo de dood, de eeuwige doodsteek te geven. En zo het leven en de onsterfelijkheid te verwerven. Voor een volk die het moeten beleiden dat ze naar uw rechtvaardig oordeel niet alleen tijdelijke, maar ook eeuwige straffen verdiend hebben. O Heere, leer ons toch ons leven te verliezen, want wij zoeken het altijd maar te behouden. Maar u zegt het zelf, maar wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het zelf behouden. En als wij het zoeken te behouden, dan zegt u, dan zullen we het juist verliezen. Ach, Heere, zou u nog willen bezetten met een hartelijke droefheid daar? Zou uw liefde nog willen uitstorten in het hart? Want de liefde kan u niet meer missen. Schenk toch, Heere, die waarachtige droefheid. Die komt te werken in het hart. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Gedenk dan zo, Heer, aan de gemeente zoals ze is opgekomen onder de bediening van uw woord. Bijzonder aan uw gunstgenoten zouden ze in ons midden nog gevonden mogen worden, Heer. Die bidden van de hemel geleerd hebben. Die ook mee mogen zuchten aan de troon der genade. Waar het gaat om uw eer, om uw naam, om uw zaak. Waar het gaat om de verbreiding van uw koninkrijk. Ach, Heere, gedenk dan. Aan al diegenen die ook vanmiddag met ons niet kunnen opkomen onder de bediening van uw woord. Er zijn er zoveel die er plaats leeg hebben moeten laten staan. Als we ouder worden, als de lichaamsgebreken openbaar komen. Ach, Heere, gedenk dan nog. Gedenk ook aan degenen die ziek zijn, die ernstig ziek zijn. We dragen ze op aan u, den Heer. Ook degenen die geen lust hebben om op te gaan onder de bediening van uw woord. Die misschien genoeg vinden om één keer naar de kerk toe te gaan. Heer, zou u ze toch te sterk willen worden. Dat we uw woord toch niet zouden verachten. U wilt ons nog zoveel laten, Heer. En we zullen ook rekenschap moeten afleggen van al die diensten die we hebben verzuimd. Heer, zou u zo willen zijn. Met al diegenen die het moeilijk hebben hier in dit leven. Kent ouders die diepe zorg hebben over hun kinderen. Ach, Heere, dat ze dat maar uit zou mogen drijven in het gebed tot u, den Heer. En dat ze ook getrouw zouden mogen zijn, ook wat betreft opvoeding van de kinderen, om het alleen maar van u, den Heer, te verwachten. Heere, zou u ook willen zijn met onze jonge mens, met de jeugd van de gemeente. Ook als deze week de scholen weer gaan beginnen. Zou u ze dan in het bijzonder alles willen schenken wat nodig is? Geef ook gehoorzaamheid, onderworpenheid. En dat hebben we verleerd sinds dat wij in het paradijs in Adam gevallen zijn. We zijn opstandelingen, we zijn rebellen geworden. We willen ons niet onderwerpen aan het gezag hier. Maar zou u het zelf nog willen werken, dat er nog beslag mag zijn bij onze jonge mensen? Maar gedenk ook aan het onderwijzend personeel, de scholen, het bestuur van de school. Ach, Heere, schenk toch ook alles wat nodig is. Om daarin getrouwd te zijn. Om het pand te bewaren dat is ons toebetrouwd. Heer, ook als deze week de catechisaties weer open te beginnen. Zou u ook daar willen geven dat er nog orde, dat er eerbied mag zijn. En dat het onderwijs, Heere, wat gegeven wordt, nog ter harte mag worden genomen. Ontferm u zelf dan in het bijzonder over de jeugd, over de jonge mensen, ook van deze gemeente. Heer, dan wilt u ze ook verblijden, doordat een van uw knechten het beroep wat op hem werd uitgebracht mocht aannemen. Heer, zou u ook zijn bediening hier in het midden van de gemeente nog tot een zegen willen stellen. Dat u zelf, Heer, uw woorden in zijn mond zou willen leggen. En dat u hem zou willen dekken onder de schaduw van uw hand. Ja, Heere, dat u hem zou willen stellen om de hemel te planten en de aarde te gronden. En om tot Sion te zeggen, gij zijt mijn volk. Gedenk hem dan zo, Heere. Zou u ook willen zijn, Heere, met hem die tot ambtsdrager verkozen is en die nog geen beslissing heeft genomen. Ach, Heere, dat hij ook die zaak maar voor uw aangezicht zou mogen neerleggen en dat hij een beslissing zou mogen nemen in uw goddelijke gunst. Zou u zelf zo nog over de gemeente willen ontfermen, over de kerkraad, over de kerkelijke colleges? Schenk ook daarin nog alles wat nodig is. Ach, Heer, wat is toch een moeilijke tijd. Wat is de onkunde toch groot, ook op geestelijk gebied, om u nog onderwijs te mogen geven vanuit uw dierbaar getuigenis. Heere, zou het allemaal mogen zijn, och schonk gij ons de hulp van uw geest. Heere, zou u zo dan met ons willen zijn, ook aan de middaguren van deze dag, als we weer geroepen worden om uw woord te verkondigen in het midden van de gemeente. Het is zo'n onmogelijk werk van onze kant, Heere, maar zou u nog willen uit en willen doorhelpen. Geef dat we nog mogen spreken naar het hart van Jeruzalem, tot stichting van de gemeente, maar boven alles tot grootmaking van uw naar waarde nooit en nimmer genoeg volprezen naam. Dat ook de prediking van uw woord nog ingang zou mogen vinden in de harten van zondaren. Gedenk aan al degenen die in hoogheid gezeten zijn, Heere. Ons vorstenhuis, onze regering, we bevelen ze aan u den Heere aan. Zou u er nog over op willen staan, Heere? Er is zoveel in ons vaderland wat ons met diepe droefheid moet vervullen. Zou u willen zijn met al diegenen die nog opkomen voor uw woord en voor uw getuigenis in 's lands vergaderzalen? Of dat u plaatselijk is, provinciaal of landelijk? Ach, Heere, geef ook daar vrijmoedigheid. Bedeel met de tere vrezen van uw naam. Want we zijn zo vaak bezet met mensenvrees. Dan houden we rekening met mensen, maar niet met u. Maar Heere, waar uw liefde toch komt uit, er stort in het hart. Waar we een heilige eerbied krijgen voor u. Waar de vreze daar zin in beoefening mag zijn, daar valt mensenvrees toch weg. En dan gaat het toch alleen maar om u. En zou u dat maar willen schenken, Heere. Het wordt zo vaak gemist in onze tijd. Maar, ach, Heere, waar het gemist wordt, zou u toch willen werken door uw geest. Gedenk hier aan rouwdragend in ons midden waar lege plaatsen zijn. Ach, Heere, zou u die lege plaatsen met uzelf nog willen vervullen. En gedenk ook al de arbeid in uw koninkrijk verricht. Het gaat over evangelisatiepost in ons vaderland, maar ook op het zendingsveld. Ook het werk wat verricht mag worden onder het volk van Israël. Zo wacht het alles op u, Heere. En leer ons dat verstaan, dat we van u afhankelijk zijn. Schenk dat kinderleven, dat we van nature missen. Maar wat u komt te werken tot verheerlijking van uw naam door de wederbarende werking van uw geest. Om zo van u afhankelijk gemaakt te worden en aanhankelijk aan de troon der genade. Heere, gedenk ons zo en wil ons een horend en een verhorend God zijn. En dat enkel en alleen om de Heer Jezus wil uit genade. Amen. Ter voortzetting, gemeente, gaan we samen zingen van Psalm 48, het eerste en het vijfde vers. De Heer is groot, elk zingt zijn lof in Salem, stad en tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. Hoe schoon, hoe welgelegen, wat vreugd voor de aard, wat zegen. Is Sion's berg, hoe groot, hoe blij, hoe heerlijk aan de noorderzij. Wie is die niet de Godstad roemt? De stad is groot, de konings noemt. En het vijfde, dat Sion's berg weer galm van vreugd. Laat Juda's dochter zijn verheugd. Wel gij haar vijand sloeg in strijden, gaat Sion rond aan alle zijden. Het eerste en het vijfde vers van Psalm 48. En ondertussen, gemeente, krijgt u gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heer en voor zijn dienst. De Heer die zegene u en hij zegene uw gaven. naam Jeruzalem roept een wereld van gedachten wakker. Want Jeruzalem, dat was de stad des grote konings. Jeruzalem, dat is die stad die David heeft veroverd op de Jebusieten. En daar heeft David zijn koninklijk paleis gebouwd. Vanuit Jeruzalem werden de 12 stammen geregeerd. Maar bovenal heeft Salomo daar de tempel gebouwd. En heeft de Heere de berg Sion verkoren, opdat daar zijn woning zou zijn. En daar heeft de Heere gewoond onder de lofzangen Israëls. Jeruzalem, daar kreeg het volk schaduwachtig onderwijs. Daar werden ze onderwezen als onmondige kinderen in de dienst der schaduwen. Jeruzalem, dat is ook die stad waarvan de Heer Jezus heeft gezegd: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk een hen hare kiekens, maar gij niet, hebt niet gewild. Jeruzalem, daar zijn ook de profeten gedood, maar boven alles is Christus daar ter dood veroordeeld. En buiten de muren van Jeruzalem op Golgotha, buiten de legerplaats, heeft hij geleden, heeft hij dat enige offer gebracht. En toen de Heilige Geest is uitgestort op grond van het volbrachte werk van Christus, toen was de schaduwachtige dienst vervuld. Weet u waarom? Eerst woonde de Heer in de tempel te Jeruzalem. Maar dat was alles, we hebben het al gezegd, schaduwachtig. Dat was het onderwijs wat de Heer wilde geven aan de onmondige kinderen. Maar nu zo anders geworden. Het gaat nu over Gods kerk, waar hij eerst wilde wonen in Jeruzalem, het middelpunt van het godsdienstig leven van Israël. Daar gaat hij nu wonen in zijn gemeente. Daar gaat hij nu wonen in de harten van de zijnen. En dat doet hij in de uren van de waarachtige wedergeboorte. Dan neemt hij door zijn geest intrek in het hart. Want van nature dan is ons hart vol van de wereld, vol van de zonde. Maar als hij komt, vorst Immanuel, dan neemt hij de stad mensen zin in. En dan komt hij het hart in als die koning der ere. En dan gaat hij zijn genade heerschappij beginnen. En daarom waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, hè. Daar ben ik zelf in het midden, heeft de Heer gezegd. Daar is nu zijn kerk, daar is nu zijn gemeente, daar is nu zijn tempel. Die tempel waarvan de apostel Paulus heeft geschreven, die is als een woonstede Gods in de geest. En dan zijn Gods kinderen zijn levende stenen, die gelegd zijn op het fundament der apostelen en profeten. Dan valt het aardse Jeruzalem weg. En dat blijkt ook, want in het jaar 70 is Jeruzalem door de Romeinen verwoest. De Heere die wil het zijn kerk leren. Het gaat om een ander Jeruzalem. Het gaat om dat geestelijke Jeruzalem. Het gaat niet om het aardse Jeruzalem. Nee. Het gaat om dat Jeruzalem dat boven is. Nou, daar wilden we vanmiddag een ogenblik uw aandacht bij bepalen. Naar aanleiding van de tekst die u opgetekend kunt vinden in het aan u voorgelezen schriftgedeelte, namelijk Galaten 4. En daarvan het 26e vers. Galaten 4 vers 26. Waar wij Gods woord en onze tekst voor vanmiddag aldus lezen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is ons aller moeder. Tot zover. In de woorden van onze overdenking, gemeente, worden wij vanmiddag bepaald bij Jeruzalem, de moeder aller gelovigen. 3 gedachten vragen onze aandacht. In de allereerste plaats gaat het over een ware moeder. In de tweede plaats over een hemelse moeder. In de derde plaats over een vrije moeder. Dus wij worden vanmiddag bepaald naar aanleiding van de woorden van onze overdenking bij Jeruzalem, de moeder aller gelovigen. 3 gedachten. In de allereerste plaats is het een echte moeder. In de tweede plaats een hemelse moeder. in de derde plaats een vrije moeder. De apostel Paulus heeft een brief geschreven aan de gemeenten van Galaten. Gemeenten, de Galatiërs. Want bij de Galaten hebben we niet te denken aan een bepaalde plaats, maar moeten we denken aan een landstreek, aan een provincie in het midden van Klein-Azië. En daar heeft apostel Paulus het evangelie van vrije genade mogen verkondigen. En toen is Paulus weggegaan en toen, nou, waar God werkt, daar komt de duivel altijd op af. Hij is immers Gods grote tegenstander en we hebben vanmorgen gehoord hoe dat hij de gemeente liet vervolgen van Klein-Azië. Dan gaat hij geweld gebruiken. Maar hij gebruikt ook list. En hier gebruikt de duivel list als hen geweld en list bestrijden. De ene keer, dan komt de duivel op zijn klompen. En dan volgende keer komt hij op zijn pantoffels. De ene keer komt hij als een briesende leeuw en de volgende keer als een engel des lichts. Het is maar net hoe dat het hem uitkomt. En nu komt hij hier in de gemeente van Galaten. Komt hij als een engel des lichts. Er zijn daar leraars de gemeente binnengekomen. En die willen die gemeente van de Galaten weer terugbrengen onder de dienstbaarheid van de wet. En als we het over de wet hebben, gemeente, dan moeten we natuurlijk niet alleen denken aan de zedelijke wet. De Heer die heeft verschillende wetten gegeven op de berg Sinaï. En dan moet je door elkaar in gaan halen, moeten we wel onderscheiden. De Heer die heeft op de berg Sinaï in de allereerste plaats natuurlijk de zedelijke wet gegeven. De wet van de 10 geboden. Maar heeft hij meer gegeven? Heeft ook burgerlijke wetten gegeven. En hij heeft ook ceremoniële wetten gegeven. En die ceremoniële wetten die hadden betrekking op Israëls godsdienst. En als het nu gaat over die ceremoniële wetten, dan kwam de Heer, die kwam aanschouwelijk onderwijs te geven. Hé, dat onderwijs dat werd vooral gegeven, weet u waar? In de tabernakel en later in de tempel. Daar heeft de Heer onderwijs gegeven hoe een schuldig zondaar verzoend kan worden met een heilige en rechtvaardig God. Hoe is dat nu mogelijk? Hoe is dat nu mogelijk? Dat is nu alleen maar mogelijk in de weg van het bloed. Zonder bloedstorting geen vergeving. Heel die ceremoniële eredienst, gemeente, dat was een bloedige eredienst. Daar vloeide bloed. En ook als het gaat over de twee sacramenten die de Heer instelde. Onder het oude verbond, het sacrament van de besnijdenis. En het sacrament van het Pascha. Bij de besnijdenis vloeide er bloed. Als zo'n jongetje van 8 dagen oud besneden werd, vloeide er bloed. Maar ook als dat paaslam geslacht werd, moest er bloed vloeien. Maar nu heeft Christus alles volbracht. En als het nu gaat over de sacramenten van het nieuwe verbond, van het Nieuwe Testament, dat zijn onbloedige sacramenten. Daar vloeit geen bloed meer bij. De doop, het sacrament van de inlijving. Het sacrament van de wedergeboorte. Want de doop wordt toch ook wel genoemd het bad van de wedergeboorte in Gods woord. Maar ook het sacrament van het heilige avondmaal. Nee, dat is niet bloedig. Bij de doop het water in plaats van het bloed. Bij het heilige avondmaal. Dan zien we brood en wijn. Daar vloeit geen bloed meer bij. Omdat Christus zijn bloed heeft gestort. En alleen zijn bloed wast en reinigt van alle zonden. En die leer van vrije genade, dat het nu alleen maar mogelijk is om door het bloed van Christus rechtvaardig te zijn voor God. Dat het aankomt op de toepassing van dat bloed aan het hart. Dat dat bloed gestreken moet worden door de bediening van de geest. Aan de bovendorpel en de zijposten van de deur van ons hart. Nou, die prediking die heeft ingang gevonden in de gemeenten van Galaten. Maar nu komen daar dwaalleraars. En die dwaalleraars die zeggen, nu moet ge weer terug naar de ceremoniële wetgeving. U moet weer terug naar de besnijdenis. Dat betekent, het worden weer onmondige kinderen. Ze hebben weer zichtbaar onderwijs nodig. Nee, maar het betekent nog veel meer, gemeente. Het betekent ten diepste, weet u wat? Een loochening van de leer van vrije genade. Een loochening van de gekruisigde Christus die zijn bloed heeft vergoten en die het heeft uitgeroepen op Golgotha. Het is volbracht. En als de apostel Paulus dat hoort, dan neemt hij de pen ter hand en dan gaat hij geïnspireerd door de Heilige Geest deze brief schrijven aan de Galaten. Ze zijn betoverd. Hij noemt ze zelfs gij uitzinnige gelaten. Wie heeft u betoverd? Zeker, hij mag weten. Hij mag weten dat de Heer het goede werk in Galaten begonnen is. Maar die dwaalleraars, en dat ze zich daardoor laten betoveren, dat ze zich laten verleiden, dat ze zich laten afvoeren van het rechte spoor. Want als een mens toch nog maar iets zou moeten toedoen aan zijn zaligheid, gemeente. Als zou er maar één zucht, één nagelschrap aan onze zaligheid moeten toedoen, dan. Nou, dan krijgt de mens ook nog de eer. En dat willen we. Een soort coöperatie, een samenwerkingsverband. God wat en de mens wat. Nee, God alles. Want als de mens nog wat zou moeten toedoen aan zijn zaligheid, dan is de zaligheid geen zaligheid meer. Want zalig betekent immers vol van God. Maar dan kan er nog wat van de mens bij. Begrijpt u? En daar komt de apostel Paulus tegenop. Want het gaat om Gods eer. En daarom heeft hij die brief geschreven. Aan de gemeenten van de Galaten. En dan gaat hij wijzen, weet u waarop? Op het moederschap. Moederschap. In onze tekst kunnen we het lezen. Dan gaat hij daar twee moeders naast elkaar stellen. Hagar. En Sarah. Sarah, dat was een onvruchtbare. En toch had de Heer die heerlijke belofte vermaakt aan Abraham. En in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Maar wat liet de vervulling van die belofte lang op zich wachten. De Heer die vervult zijn belofte altijd door de weg van de onmogelijkheid heen. En wat heeft nu Sarah gemeend? Sarah die meende, moet je denken, een vrouw. En haar naam staat opgetekend in de rij van de geloofsheld in Hebreeën 11. Een vrouw die toch een ander leven kende. Een gekende des Heren. Sarah die meende God een handje te moeten helpen. Zij onvruchtbaar? Dan was er een wet in die tijd. Dat als zij haar dienstmaagd gaf aan haar man, dan zou dat kind wat eruit geboren zou worden haar kind zijn. En die weg, die heeft Sarah bewandeld. Wat was dat voor een weg, gemeente? Uit God? Nee, dat is nou de weg van het vlees. Van het vlees. Doet de mens, hoort u het, doet de mens er ook nog wat bij. Precies zoals die zogenaamde Judaïsten leerde. Je moet u laten besnijden. Je moet de ceremoniële wetten onderhouden. Het vlees. Maar wat uit het vlees is, kan voor God niet bestaan. En Sarah die krijgt Abraham mee. Abraham heeft geluisterd naar de stem van zijn huisvrouw. En hij heeft Hagar genomen. En uit Hagar werd Ismaël geboren. Het kind van de dienstbare. Dat betekent het kind van de werken. De werken van het vlees. En nu gaat Paulus, die gaat onderwijzen en die zegt, ja, maar dat kind dat zal niet erven. Want weet je waar het over gaat? Het gaat over het kind van de vrije. Nu gaat God, gaat die onvruchtbare Sarah tegen alle verwachting in een kind schenken. Isaac. Hij wordt geboren in de weg van de onmogelijkheid. En daar alleen krijgt God de eer in de weg van het wonder. Dan moet de mens er buiten vallen. Dat is nou Gods weg. Een onvruchtbare wordt door God vruchtbaar gemaakt. Gemeente, dat is nou geestelijk ook zo noodzakelijk. Hè? Hagar, Sara. Als God nou in je leven komt, als hij je nou van dood levend maakt. Weet je wat je dan gaat proberen? Om op God aan te werken. Hoe komt dat eigenlijk? Omdat er liefde in het hart is uitgestort. U bent levend gemaakt. Weet u daar nou wat van? Levend gemaakt. En u gaat op God aanwerken. Liefde in het hart. Het werkverbond. En dat moet u niet overslaan. Dat slaat geen mens over. Als God in zijn leven komt. Want terstond na de schepping. Heeft God het werkverbond opgericht. En dat heeft Adam niet geweigerd. Dat kon hij ook niet weigeren. Weet u waarom niet? Omdat Adam goed en recht geschapen was. Naar het evenbeeld van God bestaande in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat betekent gerechtigheid. Hij stond in een rechte verhouding tot God. Zijn leven was in volkomen overeenstemming met Gods wil. Dus wat God wilde, wilde Adam ook. Adam heeft dat werkverbond aanvaard. Dat werkverbond in zijn eisen, maar ook in zijn belofte. En nou is het werkverbond is verbroken. Ja, maar God die handhaaft de eis van het werkverbond door. U zal het werkverbond in uw leven persoonlijk moeten leren kennen. Wil het wel met u zijn. En dat Gods eis rechtvaardig is. Want in het paradijs konden wij de zaligheid verdienen. De eeuwige zaligheid. Maar nu is het werkverbond als verbroken. Door onze schuld. Maar God handhaaft het. Dan gaat hij een mens van dood levend maken. En dan gaan we werken. Werken om God te behagen. Waarom? Waarom? Om zo de hel te ontlopen? Dat is een slaafse vrees. Een slaaf die bang is voor de klappen. Of doet u het misschien om de hemel te verdienen? Dat kan ook. Dat is een knechtelijke vrees. Een knecht die werkt altijd maar om loon. Loon. Dat is een slaaf die is bang voor de klappen, voor de straf. En een knecht die wil loon. Nee, maar zo is bij Gods kinderen niet. Als de Heere van dood levend maakt, hij stort liefde in het hart, krijgen we liefde tot God. Dan wordt het ons waarlijk om God te doen. Dan worden we bezet met een droefheid naar God. Dat betekent een droefheid overeenkomstig God. Een droefheid die God wel behagelijk is. Dat is zijn eigen werk. En dan gaat de mens aan de werk. Vanuit de liefde van zijn hart. En weet je waar we nou achter moeten komen? Dat werkverbond verbroken is. Dat we God niet meer kunnen behagen. Zij die in het vlees zijn, die kunnen God niet behagen. En een mens, die blijft aan het werk hoor. Die blijft aan het werk, tot de laatste doodsnik toe hoor. Dan moet je niet boven gaan staan, Gods kinderen komen er wel achter. Dat ze telkens maar weer proberen om toch wat aan te dragen. Telkens zitten ze er maar weer met zichzelf tussen, of heb je daar geen last van? Dat hoogmoedige bestaan van ons. Dat ik, dat kruipt overal tussen. We zijn eerovers van God geworden. En wij zouden het zo graag op onze eigen rekening zetten. Dat is nou een mens, ook na ontvangen genade. Kent dat verhaal wel, hè? Van die man die ging sterven. En die zwaaide naar zijn familie. Nee, niet naar zijn familie. Dat dachten ze. Maar zijn laatste woorden waren dagwerkverbond. In de hemel, dan zullen Gods kinderen het pas recht verstaan. Wat vrije genade is. Maar hier zit het vlees er altijd maar weer tussen. Maar weet u wat wel noodzakelijk is? Hè? Dat u met uw werken toch een keer aan een eind komt hoor. Dat we gaan verstaan dat door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden voor God. Nee, want God geeft zijn eer aan geen ander. Zelfs niet aan zijn liefste kind. De Heere is een jaloers God. Op zijn eer. En daarom laat de Heere ook deze brief schrijven door apostel Paulus aan de gemeenten van Galaten. Een brief waarin hij gaat wijzen op Hagar, de dienstbaarheid. Maar ook op Sarah, Isaac. Het kind van de vrije. Kijk, daar gaat het nu om. Dat is nou het genadeverbond. Het genadeverbond. En genade sluit alle werken uit. Nu kunt je alleen maar zalig worden, weet u door wie? Door Christus. Want die eisen van het werkverbond, hè, waar wij niet meer aan kunnen voldoen, die heeft hij op zich genomen. Hij is immers knecht geworden. Wat hebben we ook alweer gelezen? Hij is geboren uit een vrouw, hij is geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet zijn verlossen zou. Hij heeft de eisen van het verbroken werkverbond op zich genomen als de knecht des Heren. En dat heeft hem wat gekost. Hij heeft in de weg van dadelijke gehoorzaamheid, heeft hij volkomen aan de wet voldaan, het werk volbracht. Maar er was toch nog meer, wij zijn gevallen. En de Heer die heeft het gezegd, weet u toch? De straf, ten dagen als ge daarvan eet, dan zult ge de dood sterven. Dus hij zal ook de straf moeten dragen. Hij zal de dood moeten sterven. En dat heeft hij nu willen doen. Heeft ook de straf gedragen. Heeft al de eisen van het werkverbond volkomen vervuld. En u kan een zondaar, die kan alleen maar zalig worden. Door hem. En dat is nou de leer van vrije genade. Dan komt er niets en niets van de mens bij. Hé, dat is nou een les, hè? Dat woordje genade. Daar doen Gods kinderen heel hun leven over. Om dat te gaan leren verstaan. Nee, de godsdienst meent dat ze het wel verstaat. En die zeggen, nee, weg met de werk, alleen genade. Maar het is wel goedkope genade. Want het wordt niet beleefd wat dat betekent. O, wat is het toch noodzakelijk dat we gaan leren verstaan. Wij altijd maar weer werken. Men zit er altijd maar met zichzelf weer tussen. En daar gaat de apostel Paulus op wijzen. Daar gaat hij wijzen op de kerk. Dan zegt hij, kijk, net als Sarah, een onvruchtbaar in zichzelf. Dat is ook zo noodzakelijk dat we dat gaan leren verstaan. Maar dat er nu ook staat in Gods woord, zijt vrolijk, gij onvruchtbare, Jesaja 54, die niet baart en breekt uit en roept, gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan dergenen die den man heeft. Dat is nou een volk die gaan de geestelijke onvruchtbaarheid in leren leven, die gaan leren verstaan, uit deze boom geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat we geen goed meer kunnen doen. En dat zouden we wel graag willen. Maar we zijn gevallen zondaren. Door eigen schuld kan het niet meer. Om nou met God eens te worden. Om aan zijn kant te mogen vallen. Om nou door de Here aan de hand eens meegenomen te worden naar het paradijs. Dat de Here zegt, kijk, daar heb ik je nou goed en recht geschapen. Zo ben je uit mijn hand voortgekomen. Daar kon je alleen maar goed doen. Daar kon je mij behagen. Want er heeft God een behagen gehad in de mens. Toen hij gerust heeft op de zevende dag. Toen heeft de Heer zich verlustigd in de werken van zijn handen. Toen heeft hij zich bijzonder verlustigd in de mens. Een welbehagen in de mens. Ja, maar nu zijn we gevallen. En nu kunnen we God niet meer behagen. Integendeel. We kunnen hem alleen maar mishagen. Dus die weg die moet afgesneden worden in het leven. Weet u wat noodzakelijk is, hè? Dat de kerk onze moeder wordt. En dan gaan we onze onvruchtbaarheid gaan we leren kennen. Weet u wat Augustinus heeft gezegd? Wie God tot zijn vader krijgt, die krijgt de kerk tot zijn moeder. Hé, nu is even een vraag, hè? Wanneer krijg je nou God tot je vader? Wanneer denkt u? Jongens, meisjes. Hoe zou dat nu zijn? In jullie leven. Hoe heb je nou een vader gekregen? In de weg van de geboorte. In de weg van de wedergeboorte. Dan wordt God onze vader. En dan krijg je ook een moeder. Dan krijg je de kerk als moeder. God je vader. Hey, en zeggen die mensen dan gelijk, God is mijn vader? Ja, tegenwoordig wel. Direct. God is hun vader. Zo'n klein babytje, als hij nou in de wieg ligt, weet hij dan wie zijn vader is? Zegt hij gelijk, dag papa, als hij boven de wieg komt? Nee toch, bij het opwassen, daar gaat het over. En daar wil de apostel Paulus nu op wijzen. Kijk, daar komt het nu op aan, dat hij gaat laten staan naar de vrijheid der kinderen gods. Naar het kindschap. Want zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden, namelijk die zijn naam geloven. En nu is er eigenlijk wat? Een terugval. Die judaïsten, die willen eigenlijk terug naar het oude verbond. Alsof Christus nog niet in het vlees is gekomen. Of dat hij niet geboren is uit de maagd Maria. Of dat hij nog niet geworden is onder de wet om degene die onder de wet zijn te verlossen. En hij heeft toch volkomen aan de wet voldaan. We hebben het toch gehoord. Heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Heeft de wet vervuld in een weg van dadelijke en leidelijke gehoorzaamheid. Het ganse werk is volbracht. Maar die judaïsten die willen weer terug. Terug naar die ceremoniële wetten. Terug naar die schaduwachtige wetten. Nee, de apostel Paulus die gaat wijzen op de volkomen vervulling. De kinderen der dienstbaren die zullen niet erven. Ismaël stond buiten de erfenis. Maar Isaac, kind van de vrije, dat zal erven. Weet u wat zo noodzakelijk is? Hè? Dat we gaan beginnen bij het begin, een moeder. Want dat lezen we hier. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Het welk is, zegt Paulus, ons allermoeder. Hij zegt dat is nu uw moeder en dat is mijn moeder. Want hij mag toch weten dat hij daardoor genade kinderkens heeft gebaard. Hij heeft de, heb je dat ook wel eens gehad? Hij heeft barensweeën gehad. Ja. En wat zei dat al, barensweeën? Een moeder weet van wat dat is en dan wordt er leven geboren. Nou, de apostel Paulus die is werkzaam geweest, weet u waarmee? Met die Galatiërs aan de troon der genade. Heeft er gebedsworstelingen mee gehad? Het gaat, we hebben het vanmorgen ook gezegd, hè? Het is wel niet om het gebed, maar het gaat wel op het gebed. En door die gebedsworstelingen van de apostel Paulus zijn er toch daar in de gemeente wederom geboren tot een levende hoop. Werkzaam geworden aan de troon der genade. Dat is Paulus niet alleen met zijn eigen ziel heil geweest. Daarin dat huis van Judas in de straat genaamd terechte. Maar Paulus die is ook werkzaam geworden met zijn medereizigers. Op weg naar de rechterstoel van Christus. Ook daar. Die Galaten die zijn op zijn hart gebonden. En heeft daar dat nieuwe leven gezien. Dat leven wat uit God is. En dat is nu de kerk. De kerk te leven. De kerk is een moeder die kinderen voorbrengt. Die werkzaam is gemaakt aan de troon der genade. Ja, maar Sarah die was onvruchtbaar. Hé, dat is Gods kerk ook in zichzelf. In het persoonlijk leven gaan ze dat leren kennen. Maar ook in het gebedsleven, als het gaat over de uitbreiding van Gods koninkrijk, onvruchtbaar. Want ze kunnen van zichzelf geen gebed bidden. Maar weet u, nu hebben ze in de uren van de waarachtige wedergeboorte hebben ze ontvangen de geest der genade en de geest der gebeden. En die maakt ze nu werkzaam aan de troon der genade. Dan krijgen ze werkzaamheden, dan gaat het over Gods eer. Dan gaat het over de verbreiding van zijn koninkrijk. En wat is er dan een hartelijke blijdschap als ze dan in Sion geboren mogen worden. De kerk een moeder, we hebben gezegd een echte moeder. Dan worden de kinderen geboren. Wederom geboren. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in het midden. Hoort u dat? Daarom moeten we de onderlinge bijeenkomst ook niet nalaten, gemeente. Daarom moeten we trouw opkomen onder Gods woord. Want daar juist, daar wil de Heere zondaren wederbaren. Daar wil hij dode zondaren levend gaan maken. Hey, en dode, heeft hij nou voedsel nodig? Nee toch? Een dode heeft geen voedsel nodig. Maar een levend gemaakt mens krijgt voedsel nodig. Hoe dat nou kan merken? Die mensen komen zeker gelijk aan tafelmaal. Nee, daar begint het niet mee. Het zijn zuigelingen. Of geloof u daar niet in? Dat er zuigelingen zijn in de genade, jongelingen. Dat er vaders in Christus zijn en moeders in Israël. Kortom, dat er standen in het leven der genade zijn. Of zeg u misschien, ja, maar dominee, het is heel eenvoudig. Je bent in Christus en dan is het er, dan heb je alles. Ja, dat is zeker waar. Weet u, Als een zondaar wordt afgesneden van Adam en hij is in Christus, dan heeft hij in Christus alles. Maar nou één ding. Dat moet wel deelachtig worden gemaakt. Het wordt geschonken in de wedergeboorte. Maar nou is de Heilige Geest gegeven. En weet u wat de apostel daarvan schrijft? Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Kijk, dat is nou zo noodzakelijk. Hij zal het uit het mijne nemen, heeft de Heer Jezus gezegd. Hij zal het u verkondigen. U gaat de Heilige Geest gaat laten zien wie Gods kinderen na ontvangen genade blijven. Dan gaan ze meer en meer leren. Maar ze gaan ook leren verstaan wat ze nu mogen hebben in die andere in Christus. Dan gaat de Heilige Geest, die gaat ze tonen dat hij gegeven is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. En dat is nu zo noodzakelijk, dan komt er een opwassen. Dan zijn er zuigelingen in het leven der genade. En die zuigelingen, waar herken je die nu aan? Zuigelingen die hebben melk nodig om gevoed te worden. De onvervalste melk van het woord van God. Die zuigeling in de genade, die kleiner in de genade. Maar niet vracht hoor. De Heer Jezus heeft gezegd, het gekrookte riet zal die niet verbreken. En de rokende vaaswiek zal die niet uitblussen. Moet u het niet gaan doen hoor. Omdat je zo hoog boven staat, omdat je denkt van, ja maar ik heb alles geleerd wat er te leren valt. En dat is helemaal niks. Nee, het begin bij het begin, hè, gemeente. Bij het begin, zuigeling. Kom onder het woord. Hé, weet u dat die zei? Die zei net als Rut. Op de akker van Boas. Dat zijn al mensen. Dat was nou een bukkend werk. Arenrapen. Die komen onder het woord. En dan wordt er eens een versie gezongen. Dan horen ze een tekst. En dan gaat daar binnen toe. Dan worden ze bemoedigd. Dan worden ze aangespoord. Weet u wat de Heer gaat doen? Hij gaat ze lokken. Lokken. En hij gaat ze voeren in de woestijn. Want weet u wat nu nodig is? Hè, gemeente, wat we net hebben gezegd. Een woestijn is onvruchtbaar. Hè? We moeten de onvruchtbaarheid van ons bestaan moeten we gaan leren kennen. Het moet verstaan worden, uit deze boom geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dan wordt alles afgesneden. En eens zo vruchtbaar in het paradijs, door eigen schuld onvruchtbaar geworden. Onvruchtbaar, zo gaat de kerk zichzelf leren kennen. Maar uw vrucht, die wordt nu uit mij gevonden. En dat is nou het geheim. Om nou het leven te mogen gaan zoeken buiten jezelf in Christus. Om hem te mogen gaan leren kennen. Moet de mens wel verloren gaan hoor, met alles van zichzelf. En dat door eigen schuld. Want eenmaal goed en recht door God geschapen. Maar dat ook leven ligt in die gezegende borg en middelaar. In die tweede persoon. In die gegevene van de Vader. O, wat wordt hij ze dan dierbaar. Weet u waar het dan om gaat? Hè? Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wat moet de moeder nou doen? Die moet haar kinderen voeden en opvoeden. En dat is nou geestelijk ook zo. De kerkenmoeder. O, wat is dat erg als er geen spijzen in Gods huis is voor zijn volk. En als er niet begonnen wordt bij het begin. En dat er dan een opwassen is. Dat zo'n zuigeling een jongeling wordt. En dat zo'n jongeling een vader in Christus wordt. Weet u wat dat betekent? Dat is nou iemand die mag weten waar zijn schuld is gebleven. Dat Christus een borg is. Die volkomen heeft voldaan op Golgotha. Hé, daar hebben Gods kinderen naar te staan. Hè? Naar die opwassen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Moet je denken, de kerkenmoeder. Zo'n moeder die kijkt in de wieg en die zegt, dat kindje dat groeit niet. Dat is verkeerd. Dat kindje, dat moet een opwassen zijn. Daar is een groei. Die moeder geeft dat kind voedsel. En zo is het geestelijk ook. Worden dat dan grote mensen? Daar gaat u precies de andere kant op. Als de Heer zijn volk laat opwassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus, dan worden ze kleiner en minder in zichzelf. Hij moet wassen. Ik minder worden. Dus het is een echte moeder. Onze tweede gedachte. Het is ook een hemelse moeder. Want weet u wat er in de tekst staat? In de tekst staat, maar Jeruzalem dat boven is. Eigenlijk staat er heel wat anders. Eigenlijk staat er in het Grieks, Het Jeruzalem dat omhoog is. En weet u waar het dan over gaat? Dan gaat het over de hemel. Dan gaat het over de kerk in de hemel. We hadden het net over een moeder, hè? En een moeder baart kinderen. Zo is het natuurlijke leven. Anders is een moeder geen moeder. Niet elke vrouw wordt moeder. En er zijn wat vrouwen die daar een diep verdriet over hebben. Maar een moeder die heeft kinderen voortgebracht. En zo staat met de kerk ook. Onvruchtbaar in zichzelf, maar vruchtbaar door Christus, door de geest van Christus. En dan worden er kinderen geboren. Die worden in Sion geboren. En weet je wat het kenmerk is van die kinderen? Die zijn van boven geboren. Nou, en alles wat van boven geboren is, gemeente, wat uit God is, dat keert tot God terug. Dat moet je goed onthouden. Dat is nou een kenmerk van het werk van God. Gods kinderen die vragen zichzelf al 1000 keer af. Ben ik nou begonnen of is God in mijn leven begonnen? Is God met mij begonnen of ben ik met God begonnen? En dat is nou het grote verschil. En als nou een mens met God begint, dan is het allemaal mensenwerk. Allemaal mensenwerk. En wat uit de mens is. Nou, gaat maar eens naar een begrafenis. En niet alleen op begrafenis hoor. Je kan het op gezelschappen soms ook horen. Dat eindigt in de mens. Dat is enkel vlees. Dan zit de mens er zelf tussen. En dan kan er toch genade zijn hoor. Kan er ook genade zijn. Maar wat uit het vlees is, dat is vlees, heeft de Heer Jezus gezegd. Maar wat uit de geest is, dat is geest. En dan gaat het over Gods werk. En als Gods werk verheerlijkt is in het leven van een mens, dan ben je van boven geboren. Weet u wat dat ook tevens betekent, gemeente? Als we van boven geboren zijn, dan wordt ons leven naar boven gericht. En hoe is het nou van natuur? Nou, dan is een mens is uit de aarde aards. Want u weet toch al ook dat we geschapen zijn, hè? We zijn geschapen uit stof van deze aarde. Naar ons lichaam. Dat heeft God met eerbied gesproken geboetseerd uit het stof van deze aarde. En toen heeft de Heer de adem des levens geblazen in de neusgaten van de mens. Weet u wat dat nu betekent, hè? We zijn enerzijds verwant aan deze aarde, naar ons lichaam. En we zijn anderzijds zijn we verwant aan de hemel. We hebben een onsterfelijke ziel gekregen. Heeft God erin gelegd. De adem des levens geblazen in de neusgaten van de mens. Zodat we zijn geworden tot een levende ziel. En wat hebben wij mensen nou gedaan? Weet u wat we hebben gedaan? De band met de hemel doorgesneden. Toen we gevallen zijn. En toen zijn we geworden uit de aarde aards. Een mens leeft voor de aarde en hij vroet in de aarde net zo lang totdat hij tenslotte aan de schoot der aarde wordt toebetrouwd. Dat is nu de mens. Uit de aarde aards. En we leven alleen maar voor deze aarde. Totdat hij hier in het leven komt. Totdat er een wonder gebeurt. Totdat we wederom geboren worden. Maar dan gaat er wat anders gebeuren. Door onze natuurlijke geboorte uit de aarde aards. Maar door die geestelijke geboorte, door de wedergeboorte. Weet u wat we dan gaan doen? Dan gaan we het verstaan, hè, dat deze wereld voorbij gaat. Ja, weet u wat dan waar wordt? Wij hebben hier geen blijvende stad. Gaan we dan verstaan. Maar wij zoeken de stad die fundamenten heeft. Welks kunstenaar en bouwmeester God is. Hé, dan wordt het leven. Dat is nou het kenmerk, hè, van de kerk. Wordt daar boven gericht. Als het nou gaat over het Jeruzalem, het welk boven is. Dan denkt u bij uzelf. Oh, maar dat zijn natuurlijk al diegenen die in de hemel zijn. Hè. Dat is dat hemelse Jeruzalem. Dan hebben we niet te denken aan het aardse Jeruzalem. Dat Jeruzalem, dat is inderdaad in de hemel. Daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in. Maar dat Jeruzalem, dat vind je ook op de aarde. Dat Jeruzalem, dat van omhoog is. Die hebben een moederstad. Die hebben een vaderland. Hey, en weet je wat je nou herkent, hè? Ik was gezegd, gehoord, hè? Aan de gelaat, aan de gewaad en aan de gepraat. Die gaan dan een andere taal spreken. Welke taal spreekt u? Je moedertaal. Moeder heeft ons leren spreken. Daar heb je het alweer, hè? Een echte moeder moet die lijn eens doortrekken. Zeker, die vergelijking gaat natuurlijk niet helemaal op, hè? Want wat je bij een natuurlijke moeder gebrekkig vindt, of helemaal niet vindt, dat vind je bij de kerk als moeder wel. Maar nu leert moeder, leert de kinderen praten. Hé, wat moet de kerk nu leren? De levende kerk. Wat leren ze nu? Praten. Praten. Zo begint het niet, hoor. Een mens begint niet met te praten. Ik heb eens van een dominee gelezen. Die schreef, als er vroeger gezelschap was, dan ging je eerst zitten luisteren. Luisteren, wat wordt er allemaal gezegd? Die mensen hielden er eigenlijk stil. En op Gods tijd ging er mond open. Dan maakte Heere de mond van de tong van de stomme los. Dan moeten ze spreken, wat? Dan zouden de stenen die zouden veel eerder gaan spreken als dat zij zouden kunnen zwijgen. Want Heere die heeft gezegd, dat volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen me lof vertellen op Gods tijd. Maar eerst gaan ze leren luisteren. En dan als dat woord weerklank gaat vinden in haar harten, dan mogen ze er ook van spreken. Mogen ze uit haar eigen leven, mogen ze spreken. Dan komt het uit, ze spreken één taal. Want al komen ze uit verre landen, dan smelten toch hun harten ras in één. Ze spreken dezelfde taal. En weet u wat dat voor een taal is, hè? Daarin wordt God op het allerhoogst verheerlijkt en de zon daar op het allerdiepst vernederd. Daar krijgt God de eer. Ze zijn van boven geboren. En er leven. Dat is nou naar boven gericht. Kijk, dat is nou het eerste wat God werkt. Dan wordt de wereld krijgt een scheidbrief. Dan wordt de zonde je de dood. En dan ga je de dingen zoeken die boven zijn. Weet je toch, hoe begint nou John Bunyan zijn christenreis? Dat is nou heel eenvoudig onderwijs wat die ketellapper heeft gegeven. Dat begint echt niet bij het poortje. Dat begint ook niet bij het kruis. Begin nou eens bij het begin. Dat begint in stad Verderf. En dan gaat hij zien, die stad die zal vergaan en ik zal met die stad vergaan. Want ik ben schuldenaar voor God. Hij kan het in stad Verderf niet uithouden. Hij gaat de toekomende toorn ontvlieden. Hij gaat zoeken, daar hebben we het, de dingen die boven zijn. Het is een hemelse moeder. Want dat volk dat trekt allemaal op de hemel aan. En weet u wat de hemel is? Dat is die plaats waar Gods gunst en Gods gemeenschap mag worden ervaren, juist. Daar is het er allemaal om te doen. En als stad waar wordt en gemeente, dan ligt het domicilie dat ligt boven. Dan worden ze vreemdeling op de aarde. Toe, hoe is dat in uw leven? Is nou de kerk je moeder al geworden? En God uw vader door de weg van de waarachtige wedergeboorte? Bent u al een burger geworden van het koninkrijk der hemelen door wederbarende genade? Of zoek u toch op deze aarde? Zoek u toch in de vergankelijke dingen? De stad Jeruzalem, een schone stad. En zo is het nou ook als het gaat over Gods kerk. Dat Jeruzalem dat is in Christus volmaakt. Maar als ze op zichzelf zien, op de inklevende verdorvenheid, dan zegt de duivel, die zegt, ge hebt toch geen heil bij God. Maar in Christus zijn ze schoon. In Christus zijn ze liefelijk. En in zichzelf zijn ze zwart. We gaan onze derde gedachte. Het is ook een vrije moeder. Maar eerst gaan we samen zingen met elkaar van Psalm 84. En daarvan het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zaligst oord van Sion haast voor God verschijnen. niet onze derde gedachte. Het is ook een vrije moeder, weet u toch? Hagar, de dienstbare, die kan alleen maar kinderen voortbrengen die dienstbaar zijn. Maar Sarah, de vrije, en die brengt werkelijk kinderen voort die erfgenamen zijn. Want Ismaël viel buiten de erfenis. Hij heeft dan een erfenis gekregen, tijdelijke zegening. Maar de eeuwige zegeningen, die moest Ismaël erven, die moest Ismaël missen. Die werden vermaakt aan Isaac. Maar met Isaac zal ik mijn verbond oprichten, heeft de Heer gezegd. Isaac, de vrije. En dat wijst ons op de vrijheid der kinderen Gods. En van nature zijn we niet vrije, dan zijn we gebonden. Gebonden, ja. Van nature, gemeente, weet u dat een mens dan leeft. Nu schrijft de apostel Paulus, maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Dan leven wij zonder de wet. Zal u dat goed onthouden? Moet niet gaan zeggen onder de wet. Want dat is een grote vergissing als u dat gaat zeggen. Dat zei Paulus, hij zei, in mijn eertijds was ik zonder de wet. Ja, want die wet, dat ben je gebonden, nee. Juist als je zonder de wet leeft, dan ben je gebonden. Maar als God nou in het leven komt, dan worden we gebracht onder de wet. Hey, dus iemand die wederom geboren wordt, die van dood wordt levend gemaakt, die komt onder de wet. Ja, juist, die komt onder de wet. Eerst was hij zonder de wet. Leefde hij in zijn eertijds. Hield hij met Gods wet geen rekening. Maar dan komt Gods wet. En die zegt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Onder de wet. En we hebben het net ook gezegd, en dan gaat de mens trachten om door de werken der wet gerechtvaardigd te worden. En dan gaat hij trachten om in zijn vlees God te behagen. Maar dat vlees dat onderwerpt zich nooit en te nemen aan de wet van God, dat kan ook niet. Dat vlees wat door het vlees is de wet van God krachteloos geworden in het leven van een mens. Hij moet Christus gaan leren kennen. Juist in die weg gaat hij Christus leren kennen. Dat hij nu gekomen is onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet zijn verlossen zou. En hoe heeft hij dat dan gedaan? Nou, hij heeft zichzelf laten binden. Hij die vrij was, heeft zichzelf laten binden in de hof van Gethsemane. En die banden waar hij mee gebonden is. Toen hij het heeft gezegd, indien gij dan mij zoekt. Zo laat deze gaan. Dat heeft hij gezegd. En vrijgeleide voor zijn kerk. Indien gij mij zoekt. En toen heeft hij zichzelf geheel vrijwillig laten binden. Met de banden des doods. Toen heeft hij de weg van lijdelijke gehoorzaamheid. Heeft hij de straf willen dragen. Hij gebonden. Banden des doods, ja. Want straks dan wordt hij genageld. Aan het vloekhout van Golgotha. Straks wordt hij gelegd in het stof des doods. Maar straks staat hij ook op uit de doden. Op uit de doden door zijn eigen goddelijke kracht. We hebben het vanmorgen ook gezegd. Als de meerdere Simson heeft hij de overwinning behaald. Heeft hij de banden verbroken. Heeft de vader amen gezegd op zijn volbracht werk. Dat hij de ganse wet heeft vervuld. Dat hij geen titel nog jota van de wet heeft laten vallen. Dat hij de vloek van de wet heeft gedragen. En nu is hij vrij van de wet. Hij vrij van de wet. Gemeente, begrijpt u nog wat dat betekent? Wanneer is een zondaar nou werkelijk vrij van de wet? Wanneer mag hij nou weten? Indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Zeker in de wedergeboorte zijn al Gods kinderen vrij. Ze zijn allemaal in Christus. Maar nou komt het op de persoonlijke doorleving aan. En weet u wanneer dat nou bevindelijk geleerd wordt? Als je nou Christus hebt leren kennen in je leven als de profeet die gaat onderwijzen in de weg der zaligheid. Maar ook als je hem gaat leren kennen als de priester. Die nou het offer gaat brengen. Die gang is gegaan naar die plaats des gerichts. Die volkomen wilde gaan voldoen aan het goddelijke recht. als het al Goede Vrijdag wordt in het leven. Als het nou doodschuldig en helwaardige voor God worden. En dat door eigen schuld. De dood verdient, de dood in te moeten gaan. En dan ligt achter de dood het leven. Want nou is Christus die is in het verderf nedergedaald. En waarom? Plaatsbekledend en schuld overnemend voor zijn volk. Nou wilde hij alles gaan volbrengen. Opdat hij dat goddelijk gericht zijn kerk vrij zou kunnen spreken. Opdat hij zou kunnen zeggen, Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. En nou is de opgestane Christus, is de levende kwitantie voor de kerk. Als we hem zo mogen gaan leren kennen, dat alles is voldaan. Dat hij voor hen in het gericht is geweest. En dat betekent het nu, daar wijst de apostel Paulus op. Daar hebben Gods kinderen naar te staan. Naar die vrijheid, daar kinderen Gods. Hey, en wat willen nou die dwaalleraars? Die willen precies de verkeerde kant op. Hè? Die willen ze terug gaan voeren. Die willen ze juist gaan brengen onder het juk van de dienstbaarheid van de wet. En nu gaat het over de vrijheid. Vrij van de wet. Hey, hoort u het? Dus eerst is een mens zonder de wet. Dat is een natuurlijk mens. En dan word je bearbeid door Gods geest. Word je wederom geboren. Word je van dood levend gemaakt. Dan ga je de wet leren kennen. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Wordt een mens gebracht onder de wet. Hey, en als hij nou Christus leert kennen, is hij dan vrij van de wet? Nee. Weet u wanneer dat hij echt vrij is van de wet? Niet als hij hem gaat leren kennen als kerstfeest voor dit leven. Nee. Goeie vrijdag, Pasen. Als je hem zo mag gaan leren kennen. De opgestane levensvorst. Vrij van de wet. In Christus. Nee, dat moet nou bevindelijk, persoonlijk geleerd worden. Daar wil de apostel Paulus op wijzen. Jezus Christus en dien gekruisigd. Hij de dood in. Hij het recht voldaan. Volkomen voldaan. En daarom ontvangen Gods kinderen. Wat? Vergeving van zonde en recht op het eeuwige leven. Vrij van de wet. Hé, wat betekent dat dan? Dat ze met de wet helemaal niets meer te maken hebben? Nee. De wet die komt terug. Waar komt de wet dan in terug? In het stuk van de dankbaarheid. Stuk van de dankbaarheid. Gaan Gods kinderen naar die wet leven. God is het eeuwig waard. En weet u waar Gods kinderen dan achter komen? In de weg van heiligmaking? Ze worden grotere zondaren. En ze gaan minder zonde doen. Want ze gaan voelen, die wet die is geestelijk. En ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar gaan Gods kinderen, die hebben maar één wens. En wat is dat nu? Om volmaakt voor God te leven. Gods wet, Gods wil, volmaakt te mogen betrachten. En waar zal dat zijn? Nou, dat zal nou in de hemel zijn. Hoort u het? Het Jeruzalem dat boven is, dat van omhoog is, daar hebben we het weer. Daar verlangen ze nu naar. Daar zien ze nu naar uit. Want weet u, nu is Christus is hun oudste broeder geworden. God is hun vader. De kerk is de moeder. Christus is hun oudste broeder. En weet u wat dat betekent? Dat ze gaan bidden, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dan willen ze allemaal op Christus lijken. Ze gaan ook allemaal op hem lijken. Hier in het begin zal straks volkomen. En wat was nou zijn leven? Zijn leven was zijn spijs en zijn drank. Om de wil van zijn vader te doen. Nou gaat dat nou eens naar in uw leven. Is dat nou je leven dat je zegt, oh, dat ik toch naar uw wil zou mogen leven. Dat ik toch verlost mag worden straks volkomen van mezelf. Om eeuwig, eeuwig u te bedoelen. Ja, want ze zijn uitverkoren in hem. En wat is nou het doel? Opdat ze heilig zouden zijn en onberispelijk in de liefde voor hem. Is dat nou ook uw verlangen? Als dat zo is, zal dat zeker vervuld worden. Maar als u nou nog zoekt de dingen die op deze aarde zijn, dan zult ge voor eeuwig omkomen. Maar Gods volk zal niet beschaamd uitkomen. Die zullen allemaal in dat Jeruzalem komen dat boven is. in dat hemelse Jeruzalem. En daar zal geen tempel meer zijn. Want daar zal God zelf zijn. En daar zal God zijn, alles en in allen. Amen. Laten we samen eindigen met dankzegging. Heren, we mochten een gedeelte vanuit uw woord met elkaar overdenken. Zou de stille toepasser daarvan willen zijn? Want heren, wij kunnen het nooit brengen in het hart, maar u wel. Zou u dat nog willen doen, heren? Gedenk zo aan de gemeente ook als ze huiswaarts gaat. Wil nog veilig geleiden over de onveilige wegen. Gedenk ons ook in het verdere van deze week. Schenk ook alles wat nodig is om de arbeid te verrichten, ook als het gaat over het ambtelijk werk. Ook hier in de gemeente. Ach, hier is schenk nog getrouwheid daarin. En we hebben het gehoord dat het in biddend opzien tot u de Heere verricht mag worden. Dat er nog geestelijke barensweeën mogen zijn, ook bij de ambtsdragers. Of dat u uw koninkrijk nog zou willen uitbreiden. Want daardoor wordt uw naam verheerlijkt. Want het heeft u behaagd om uzelf te verheerlijken in het zalige van zondaren. Wees zo met ons, hoor en verhoor om Jezus wil. Amen. Tot slot, gemeente, zingen we van de 135e psalm. 12e vers, Sion loof met dankbare stem. God uw Heer die eeuwig leeft en het schoon Jeruzalem door zijn woning luister geeft. En wat er verder volgt. Gemeente, gaat ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.